Goedenavond, broeders en zusters. Nou, u hebt de carnavalstijd allemaal goed doorstaan, zie ik. Ik was nog een beetje benieuwd van hoe zal dat gaan, maar... Ja, wij zijn er niet zo van, maar ja, Noorderlingen, ja. Beneden de rivieren, ja. Nou, wij zitten net boven de rivieren, maar bij ons doen ze er ook wel aan. De IJssel. Ja, oké. Nou, broeders en zusters, we gaan vanavond bezig met hoofdstuk 4 van Romeinen. En dat zijn mooie woorden die we daarin vinden. En het is ook een voorrecht dat we ons zo weer met dat woord bezig mogen houden. En ja, ook zo een compleet beeld mogen krijgen. He, van waar het allemaal om gaat, met name dan in de Romeinenbrief, en hoe dat allemaal wordt beschreven. Als je Romeinen 4 leest, dan gaat het daar met name, nog meer, moet ik eigenlijk zeggen, over de rechtvaardiging door het geloof. En rechtvaardiging door het geloof betekent dat je gerechtigheid ontvangt door het geloof. He, dat is wel belangrijk, ook met het oog op... Het vijfde hoofdstuk wat daarna volgt, want er zijn allerlei zaken die in het vijfde hoofdstuk staan, die gaan een leven op zich leiden als je het niet in de context leest. Nou, dat voorkomen we door hoofdstuk voor hoofdstuk langs te gaan en te kijken van nou, wat wordt er nou eigenlijk gezegd. En nou, in het vierde hoofdstuk is Paulus in ieder geval al voor de zoveelste maal, zou ik haast willen zeggen, bezig. Om te laten zien dat de rechtvaardiging er is door het geloof en niet zozeer of niet uit de werken. We lezen dat hele hoofdstuk, maar ik lees daar ook nog bij hoofdstuk 3 vers 30. Dus daar begin ik te lezen en dan eindig ik met hoofdstuk 5 vers 1. Dat lijkt dan veel langer, maar dat is maar 3 versen meer dan hoofdstuk 4. En er staat... 3 vers 30, het is toch immers één en dezelfde God, die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft? Immers... Als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt... maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken. Wel zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, van wie de zonden bedekt zijn, wel zalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking alleen voor besneden mensen... of ook voor onbesneden mensen. Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel ze onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet door de wet... is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend. Aan ons namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En zo besluiten we de schriftlezing voor deze avond. Nou, dit is de eerste keer dat we de schriftlezing doen, hè? Om maar zo te doen, want ja, als we bijbelstudie doen, dan lezen we natuurlijk heel veel uit de schrift. Ja, ik heb vorige keer ook al even gezegd, hè, dat als je zo deze hoofdstukken leest, deze hoofdstukken uit de Romeinenbrief, dat je, ik zou haar zeggen, je moet je hoofd er goed bij houden, zeg maar. Hè, wat hier allemaal staat. Het is best wel, komt een beetje juridisch overal, maar het komt ook allemaal heel erg logisch over. Hè, Paulus stelt vragen, Paulus geeft antwoord op zijn vragen. Dus je zou zeggen, het is allemaal heel logisch wat er staat en goed begrijpelijk. Maar tegelijk moet je ook weer ontdekken, ja, zo gemakkelijk is het ook weer allemaal niet. Hè, dat je zegt van, nou, ik snap het ook allemaal in één keer. Ik heb dit hoofdstuk in de voorbereiding een paar keer doorgelezen. En ja, daar staan eigenlijk zoveel zaken in die betrekking hebben op de rechtvaardiging door het geloof. Hè, waar Paulus dan met name zo op wijst. Dat je denkt van, nou, zo simpel is het eigenlijk niet. Ik wil straks proberen om even een soort grote lijn te schetsen vanuit Romeinen 4... Ik had, ja, toen ik ermee bezig was, had ik gewoon een groot ouderwets notitieblok, had ik even naast mijn Bijbel liggen. En ik begon gewoon te lezen en nu dan schreef ik even wat op, weet je wel. En dan ga je toch, ja, iets van een lijn ontdekken, een soort redeneerlijn die de apostel Paulus hanteert. Eventjes, aansluitend op de vorige keer, en daarom hebben we ook vers 30 en 31 van hoofdstuk 3 gelezen. He, want daar heeft Paulus het in vers 30 over, het is immers één en dezelfde God. Of eigenlijk staat er niet meer dan, het is immers één God. Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. En dan krijg je dat hele vierde hoofdstuk. En dat gaat helemaal over, nou ja, de rechtvaardiging door het geloof, dan wel genade. En dan is hij klaar met dat hoofdstuk en dan gaat hij als het ware weer verder in hoofdstuk 5 en dan zegt hij, wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. In vers 30 van Romeinen 3, en we hebben daar al even wat eerder bij stilgestaan, maar er staat dat God besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof. En dat hij onbesnedenen zal rechtvaardigen door het geloof. En zowel de besnedenen als de onbesnedenen. En ook dat hebben we al gezien aan de hand van wat er in Romeinen 2 stond. Hebben beide, die beide groepen, die hebben betrekking op het volk van Israël. En je had op het moment dat Paulus dit schreef, had je mensen die behoorden tot de besnedenen. Maar je had ook mensen die waren dat burgerschap eigenlijk helemaal kwijtgeraakt. Maar behoorden wel degelijk tot dat volk. Het waren mensen namelijk, Paulus zegt dat in Romeinen 2, van wie gold dat de wet in hun hart geschreven was. Zo stond er. Nou, en uit zo'n opmerking kun je opmaken dat als Paulus over die groep spreekt, dat hij het dan heeft over mensen die deel uitmaken van het verbond. En ja, de Heere, dat wordt al vaker gezegd natuurlijk, de Heere die heeft zijn verbond gesloten, of zal dat sluiten, alleen met zijn volk Israël. Of dat nou, zoals in Paulus' tijd, gaat om de Joden, het Joodse volk. Dat is niet Israël. Je moet dat ook allemaal niet door elkaar gooien. De Bijbel geeft daar ook geen enkele aanleiding toe om dat allemaal door elkaar te gooien. Als je het hebt over het Joodse volk, dan heb je het over mensen die deel uitmaken van dat zuidelijke koninkrijk, zoals dat er vroeger was, het koninkrijk van Juda. Gaat het dus eigenlijk om de twee stammen, Juda en Benjamin. En van het woord Juda komt ook het woord Jood, en vandaar dat je het hebt over het Joodse volk. Daarnaast had je toen ook de 10 stammen. Nou, die waren eigenlijk tussen aanhalingstekens verloren, waren kwijt. Zo leek het tenminste. En die werden door de besnedenen, door het Joodse volk in die tijd ook werkelijk als heidenen gezien. Maar dat zijn degenen die Paulus hier op het oog heeft. En beide hebben dus deel, of krijgen deel, aan het verbond. In de tijd dat Paulus dit schreef, toen was de Heer bezig om zijn volk in dat verbond te sluiten. Om met dat volk een verbond te sluiten. Aan het einde van het boek Handelingen moet je constateren dat dat volk als geheel niet in het verbond is terechtgekomen. En toen heeft de Heer bekendgemaakt, wat wij dan vaak noemen het geheimenis of de verborgenheid. In ieder geval, toen zijn de waarheden met betrekking tot het lichaam van Christus, waar je als gelovige deel van mag uitmaken, nu in deze tijd, toen is dat bekendgemaakt. Dus alles wat hier staat in vers 30 heeft feitelijk betrekking op het complete volk van Israël. Besnedenen worden uit geloof gerechtvaardigd, onbesnedenen door het geloof. En uit het geloof, dat wil zeggen dat het geloof de bron is waaruit ze zijn gerechtvaardigd. En dat is het geloof, we hebben dat vorige keer gezien, het geloof van Christus. Je had de wet en vervolgens werd dat volk in zijn totaliteit onder de wet bewaard, de tuchtmeester noemt Paulus dat, werd bewaard tot het geloof zou komen. En dat is het geloof van Christus. En ze zijn zo in één doorgaande lijn in dat geloof terechtgekomen van Christus. En uit dat geloof zijn ze gerechtvaardigd. Maar de onbesnedenen, in het kader van de Romeinenbrief, de rest van het volk van Israël, was niet onder de wet. Maar die werd door het geloof, en dan is het geloof een middel tot rechtvaardiging geworden. Zij zijn door het geloof, zijn zij ook terechtgekomen in die positie van gerechtvaardigd zijn. Dus besnedenen uit geloof, onbesnedenen door het geloof. En in alle gevallen gaat het om het geloof van Christus dat rechtvaardigt. En dat is, dat was niet alleen zo in de tijd dat Paulus dit schreef in de Romeinenbrief. Maar dat geldt ook voor ons. Wij zijn ook door het geloof van Christus gerechtvaardigd. En alles wat God doet, dat doet hij door het geloof. En het wordt ons in feite zomaar door genade toegerekend. Wat Christus in geloof als de gelovige heeft tot stand gebracht in zijn dood en zijn opstanding en zijn hemelvaart, dat wordt ons door genade toegerekend. Nou, dat gebeurt in de Romeinenbrief ook. Alleen heeft het dan allemaal nog steeds betrekking op dat eigen volk van God. We zullen dat zometeen ook zien. Want ook in Romeinen 4 staat dat gewoon allemaal. Dat we hier nog steeds te maken hebben met het Hebreeuwse volk. Het volk van de Hebreeën. En niet zomaar met het volk van de Hebreeën, oftewel Israël en alle mensen daarbuiten. Zo werkt het niet. Ook in Romeinen 4 staat dat allemaal heel duidelijk. En dan zeg ik dat zo. En dan hoor ik u denken van, ja, maar dat heb ik toch heel niet gelezen net. Want we hebben net Romeinen 4 zitten lezen namelijk. Ja, en toch is het zo. Dus ik kan u alvast verklappen dat je iets gelezen hebt net. Wat je helemaal niet opgevallen is. Want tenminste, zo vergaat dat mij vaak. Dan zit ik te lezen. En dan ben ik klaar met lezen. En dan denk ik van, hé, las ik dat nou goed? Want dan lees je iets wat je eigenlijk altijd anders hebt opgevat. Omdat je nou eenmaal een bepaalde gedachte ergens over hebt. En die kleurt meteen in wat je er leest. Maar als je dan probeert die gedachte eruit te halen. Ja, dan ga je opeens in de Bijbel lezen wat er werkelijk staat. En dat is natuurlijk toch wel mooi. En dat is eigenlijk ook wel zo'n beetje het doel van Bijbelstudie doen. Dat we zeg maar ons hele beeld vrijmaken van wat ons meegegeven is, van hoe je erover denkt. En dat het ons wel steeds meer brengt bij louter, voor zover dat allemaal kan hoor. Het is allemaal heel idealiter gesproken. Maar louter de woorden die de Heer geopenbaard heeft in zijn woord. In vers 31 van hoofdstuk 3, daar schrijft Paulus, en daar hebben we het vorige keer ook wel wat over gehad, daar schrijft Paulus over, doen wij dan door het geloof de wet teniet, zegt hij dan, en dan zegt hij volstrekt niet, maar, zegt hij, wij bevestigen de wet. Nou, ik heb vorige keer gezegd dat in feite zoveel betekent als dat Paulus zegt, wij laten de wet op zijn plaats. En dat houdt het in op de plaats die God aan de wet gegeven heeft. Nou, u weet allemaal dat als je het hebt over de wet, zoals dat hier in dit gedeelte bedoeld wordt, dan gaat het over, zeg maar even kort samengevat, Mozes. En de wet die via Mozes aan het volk gegeven is. Over die wet gaat het. En die wet die is gestart met Mozes, maar die is op een gegeven moment ook gestopt. In Efeze 2 vers 15 kun je dat lezen, dat God in Christus de wet der geboden krachteloos gemaakt heeft of buiten werking gesteld heeft. Dus dat houdt in dat die wet, die zichtbare wet, die is eenmaal gegeven, gestart. Maar in Christus, en uit Efeze 2 blijkt dat gebeurde op het moment dat de Heer Jezus Christus stierf aan het kruis. Toen heeft Christus die wet krachteloos of buiten werking gesteld. Nou, en dat buiten werking stellen, krachteloos maken, dat is precies hetzelfde in de grondtaal. Is dat precies hetzelfde woord als wat hier in vers 31 vertaald wordt met teniet doen. Doen wij door het geloof de wet teniet. Oftewel, ik geloof de MBG-vertaling dat zo zegt, stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Nou, dan zegt Paulus volstrekt niet. Hè? Maar wij bevestigen de wet. Oftewel, wij stellen de wet. Wij laten de wet op de plek waar die staat. Nou, en hoe kijken wij daar nu tegenaan? Wij kijken daar als volgt tegenaan, tenminste als we daar in de Bijbel willen volgen. Wij kijken daar tegenaan als, die wet die is door God ingesteld en die is door God zelf buiten werking gesteld. Kijk, er is geen mens die een bepaalde instelling van God buiten werking kan stellen. En vandaar dat Paulus, als hij die vraag stelt, ook zegt, volstrekt niet. Maar we laten de wet wel op zijn plek. Dat is wat hij zegt. En die plek is dat de wet op dit moment buiten werking gesteld is en ik kan u er ook meteen bij verklappen, hij wordt ook niet meer in werking gesteld in die vorm. Als we zijn, zeg maar, als we in de Romeinenbrief bezig zijn, dan zijn we terechtgekomen in een fase van Gods plan, waarin dat nieuwe verbond geldt. En dat is een verbond waarbij de wet in het binnenste geschreven is. Niet een van buiten opgelegd gebeuren. Zo van, nou ja, ik moet me aan die wet houden. Maar die wordt in het hart geschreven. En dan heeft het te maken met geloof. Mensen die uit het geloof leven. Dus ergens, en ik meen dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, ergens is het wel heel apart dat wij, tussen aanhalingstekens, als christenheid ooit gemeend hebben dat de kerk, het christendom, gekomen is in de plaats van het jodendom. En dat vervolgens dat christendom zich is gaan houden aan de wet die voor Israël bestemd was. En dat gaat zelfs zodanig door dat je nog steeds hebt dat er kringen zijn waarin die wet elke zondag nog voorgelezen wordt. En dan vraag je af van ja, maar wacht eens eventjes, God heeft dat toch buiten werking gesteld? Dus hoe is dat nou toch mogelijk dat dit gebeurt? Paulus die zegt later in de 2e Timotheusbrief, zegt hij zelfs, de wet is helemaal niet voor de rechtvaardigen. De wet is gesteld voor de onrechtvaardigen, voor de goddelozen. Ja, dus ergens dan zeg je van, nou ja, als je je steeds aan die wet wil houden, dan beleid je daar eigenlijk mee dat je een goddeloze bent. Of in ieder geval niet een rechtvaardige. Ja, ik stel het een beetje zwart-wit, omdat het daardoor ook vaak wat duidelijker wordt, weet je wel. Dat schudt ons wat meer wakker. Dus het is helemaal niet zo dat ik dat zeg van omdat ik iedereen een veeg uit de pan wil geven of zo. Maar het gaat erom van, wat bedoelt Paulus nou als hij zegt van, ja jongens, wij laten de wet op zijn plek. En dan houdt dat in dat de plaats die God eraan geeft, dat je die respecteert. En ja, dan is het inderdaad zo, God heeft die wet via Mozes gegeven en hij heeft hem in Christus buiten werking gesteld. Efeze 2 vers 15, daar staat het gewoon. Dus daar kun je, daar kun je verder ook helemaal niet moeilijk over doen. Je kunt er een probleem van maken. Maar als God de wet in Christus buiten werking gesteld heeft, dan hebben wij als mens niet het recht om vervolgens die wet weer in werking te stellen. Al gebeurt dat. Maar goed, dat gebeurt nou een keer met dat soort dingen. Wij laten het op zijn plek. Ik heb nog even een tekst daarover opgezocht. Dat is een beetje vanuit de andere kant beredeneerd. Maar daar staat in 2 Petrus 3. En dan zie je ook wel hoe ernstig het allemaal is en hoe belangrijk het allemaal is. In 2 Petrus 3... daar schrijft Petrus over Paulus, vers 14. 2 Petrus 3, vers 14. Petrus schrijft, hij zegt, daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijze die hem gegeven is, u geschreven heeft. Ik vind dit altijd weer, als ik dit lees, dan denk ik altijd weer van, wat is dat toch eigenlijk mooi. Petrus schrijft dit ook ergens gedurende de handelingentijd. Maar dat hij gewoon zegt, onze geliefde broeder Paulus. Ja, weet je, niet omdat het nou Paulus is specifiek, maar als je dat zo leest en je gaat een beetje in op de geschiedenis van Petrus en Paulus, dan denk je van, ja, dan doet je dat toch goed. Want als je de Galatenbrief leest, dan lees je daar over hoe Petrus zich gedroeg in de ogen van Paulus. En dan zegt Paulus ook gewoon van, ja, hij was een huichelaar. Want als hij met Joodse mensen was, dan gedroeg hij zich zo. En was hij met heidenen, dan gedroeg hij zich opeens zo. En zodra er dan weer Joodse mensen aankwamen, ging Petrus zich weer anders. En Paulus die heeft hem gewoon beticht van huichelarij. Nou, ik kan me voorstellen dat Petrus op dat moment niet dacht van, oh, die geliefde broeder Paulus. Je weet wel hoe dat gaat, hè? Als je conflict hebt. Dan is het eerste wat er gebeurt dat er allerlei stekels overeind gaan staan. En dat je tegen elkaar in wil, weet je wel. En daarom vind ik dat zo mooi dat uiteindelijk Petrus het heeft over onze geliefde broeder Paulus. En dat is toch, ja, dat is een voorbeeldje van hoe dat eigenlijk hoe dat kan gaan. Hè? Maar goed, dus Paulus heeft dat geschreven naar de wijsheid die hem gegeven is. En dan staat er in vers 16, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt, daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Dus nou heeft Petrus heeft het over hoe mensen omgaan met de woorden die Paulus schreef. En dat geldt dan voor de woorden die hij tot dan toe geschreven had. Hè, want Paulus zou na 2 Petrus nog veel meer schrijven. Dus het gaat erom hoe die mensen omgaan. En Petrus zegt erbij, dat zijn onkundige en onstandvastige mensen. Hoe die omgaan met de geschriften van Paulus. En, staat er aan het eind van vers 16, de andere schriften. En nou zegt hij dat de onkundige, vers 16, en onstandvastige mensen, dat zij die schriften verdraaien. En dat is wel mooi weergegeven, want als je in het Nederlands denkt aan verdraaien, dan betekent dat je iets niet op zijn plek laat. En dat is nou precies wat je moet doen met de schrift. En met alles wat erin staat. Je moet het op zijn plek laten. He, je moet niet, als je zomaar in het Oude Testament leest over dat een Israëliet die een zonde begaan had, een offer ging brengen. Dan moet je niet dat één op één lezen en zeggen van, oh, nou, ja, ik heb eigenlijk ook nog gezondigd vandaag. Nou, dan moet ik ook maar even een offer brengen. En dat je dan, ja, ik zou zo 1, 2, 3 niet weten waar je naartoe moet met je offerdier. Maar he, dat je dat dan doet. He, of je leest in de Bijbel van dat de Heer Jezus op wonderbaarlijke mensen uit de doden opwekt. Oh jongens, ja, dat komt mij eigenlijk ook wel goed uit dat ik dat een keer kan. Weet je wel? Nee, je moet wat dat betreft die schrift op zijn plek laten. Net zoals dat Paulus dat. Doe je dat niet, dan verdraai je het. He, en dat verdraaien, nou dat doet ons ook denken aan de werking van de tegenstander van God. He, de duivel. De door elkaar gooier betekent dat. Maar dat verdraaien, ik heb dat, daar heb ik nooit zo veel aandacht aan gegeven. Dus ik dacht van dat moet ik even opzoeken. Maar dat verdraaien wat hier staat, en dan gaat het dus over de schriften, hè, over het verdraaien van de schriften. Dus Petrus heeft het over mensen die geschriften van Paulus en de overige schriften verdraaien. Nou, als je dat woord voor verdraaien opzoekt, dan duidt dat op een lier, weet je wel, waar je aan draait. Maar niet zomaar een lier, maar een lier van een pijnbank. Misschien heb je dat heb je zelf nooit meegemaakt natuurlijk, maar je ziet dat wel eens, hè, in films of zo. Dan zie je iemand op de pijnbank liggen, weet je wel, met de handen vast en de voeten vast. En dan draaien ze en dan, ja, het is te luguber om erover te praten. Ik moet er nog bij lachen ook. He, maar dan trekken ze mensen uit elkaar, weet je wel? Nou, dat woord, het werkwoord voor het uit elkaar trekken van mensen, dat wordt hier gebruikt. Dus kun je je voorstellen, he, dat Petrus zo'n zwaar woord gebruikt, dat blijkbaar het grote gevaar was. He, dus dat mensen de schrift, de Bijbel, de schrift als het ware op de pijnbank leggen en hem uit elkaar trekken. En wie doen dat? Nou, zegt Petrus, dat doen onkundige en onstandvastige mensen. He, die doen dat. Onkundige, onstandvastige lieden. Dus die hebben de Bijbel of het woord, de schriften, he, zoals het dan hier staat, die hebben ze eigenlijk op de pijnbank gelegd en zo martelen ze de schriften. He, dus dat is nogal wat. En dat is niet in overeenstemming met Gods bedoelingen ervan. He, zo moeten we niet met het woord van God omgaan. Nee, Paulus zegt, wij stellen de wet. Wij laten de wet daar waar hij hoort te zijn. Wij stellen hem vast. He, wij bevestigen de wet. Je kunt ook denken aan andere woorden die Paulus schrijft in 2 Timotheus. Wij snijden het woord der waarheid recht. En daar heb je het eigenlijk ook helemaal mee gezegd. Dus we gaan weer even terug naar Romeinen. Paulus doet door het geloof de wet echt niet teniet. Hij stelt hem ook niet buiten werking. We kunnen rustig zeggen, dat hoeft hij ook niet te doen, want dat had God al gedaan. Maar wij, zegt hij, wij bevestigen de wet, wij stellen de wet, wij maken de wet vast. Wij laten hem op de plaats die door God eraan gegeven is. En dan begint hoofdstuk 4, broeders en zusters. Nou, en ik zei al van, ik heb daar een soort grote lijn van opgeschreven. Het komt er eigenlijk op neer, in Romeinen 4, dat Paulus over twee manieren spreekt waarop je de rechtvaardiging of gerechtigheid kunt ontvangen. Twee mogelijke manieren. De ene manier is door werken. En de andere manier is door geloof of genade. Dus dat zijn de twee waar het om draait. Nou, de eerste, door werken, als die werken niet met geloof gepaard gaan, dan heeft het weinig kans van slagen, wat Paulus betreft. Of eigenlijk, het heeft geen kans van slagen, want dan ben je bezig met werken van de wet. Die wet, zegt hij, even kijken in vers 15, hij zegt, de wet brengt toorn teweeg. En dat is omdat de wet overtreding of zonde doet kennen. Hij zegt hier, waar geen wet is, is geen overtreding. Nou, dat klopt, hè. Als je geen wet hebt, als je aan de verkeersregels denkt, je hebt de verkeerswet. En er staat van alles in wat je wel en niet mag. En zodra je dus iets doet wat dan niet mag, hè, zoals dat je zeg maar over die weg vanuit Borger hierheen, dat je zeg maar 95 rijdt in plaats van 80, hè, want dat moet geloof ik. Nou, als je dan 95 rijdt, dan overtreed je de wet, dan ben je een overtreder. Hè? Nou, daar hebben wij natuurlijk nooit last van met z'n allen, hè, dit soort dingen. Maar dan ben je een overtreder. Maar op het moment dat er nou geen wet is die zegt van je mag daar maar 80 kilometer, ik zeg maar, je mag daar 80 kilometer rijden, ja, dan kun je hem ook met 130 berijden, want snap je? Er is geen overtreding. Hè? Dus in dat opzicht is de wetteloosheid in Duitsland veel groter dan in Nederland. Hè? Of juist niet. Want er is geen wet die zegt je mag niet zo hard. Tenminste, niet overal. Nou ja, heel verhaal. Maar de wet die doet zonde kennen, de wet die doet de overtreding kennen. Als er geen wet is, is er ook geen overtreding, zegt Paulus. Maar waar wel wet is en waar je door werken van de wet denkt het allemaal te redden, dan moet je je realiseren dat die wet haarfijn aangeeft waar het fout gaat. En weet je, het knullige van alles is, je kunt nog zo je best doen om die wet te volbrengen, maar het hoeft maar, werkelijk hoor, het hoeft maar één keer fout te gaan en het is bekeken. Zo scherp ligt dat. Dus je kunt niet zeggen met de wet in de hand van, nou weet je, ik ben niet zo'n erge zondaar, want ik heb de wet nog maar 400 keer overtreden. Of voor mijn part zeg je, ik heb de wet maar één keer overtreden. Het resultaat is hetzelfde, want het toont je onrechtvaardigheid aan. He, dus je schiet er niks mee op. Denk even aan wat Jacobus erover schrijft. Hij zegt van, als je één gebod overtreedt, ben je schuldig geworden aan de hele wet. Dus, ja, er is echt helemaal niks aan, zeg maar. Dat schiet ook heel niet op. Dus je hoeft maar één ding fout te doen en het is bekeken. Want het toont aan dat je een onrechtvaardige bent. En waar het bekeken is, daar brengt de wet, staat er in vers 15, toorn teweeg. Want daar wordt op geoordeeld. Dus ja, wat die wet betreft, dat schiet niet op. In hoofdstuk 3, vers 28, daar schreef Paulus nog, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Nou. He, dus dat is Paulus' conclusie in het geheel. Dus die manier van gerechtigheid ontvangen, die kun je eigenlijk uitschakelen. Blijft er nog eentje over. En dat is door het geloof. Nou ja, het staat er al met dikke letters boven. Abraham door het geloof gerechtvaardigd. Dus dat kan blijkbaar. Door het geloof. En dan komt de genade van God ook om de hoek kijken. Daarmee kun je gerechtvaardigd worden. Nou, Paulus gaat op die lijn verder in hoofdstuk 4. En dan noemt hij in grote lijnen twee voorbeelden, twee personen uit het Oude Testament die het voorbeeld, die een voorbeeld daarin zijn. En de ene persoon, dat is de schrijver. Nou, hij noemt die persoon ook trouwens, maar ik wou zeggen, dat is de schrijver van Psalm 32. In vers 6 zegt hij David. Dat is de ene persoon. En de andere persoon, ja, dat is natuurlijk Abraham, hè, want daar gaat het, ik zou haar zeggen, bijna voortdurend over. Abraham. Dus David en Abraham. Als het om Abraham gaat, en ik zou haar zeggen, daar zit David ook een klein beetje in. Die is daarin besloten. Maar als het om Abraham gaat, gaat het steeds om de rechtvaardiging door het geloof. Kijk, er staat in vers 3 dat Paulus schrijft, want wat zegt de schrift? Dus nou stelt hij even zo'n vraag. Wat zegt de schrift? Nou, en dan geeft hij meteen het antwoord. En dan zegt hij, Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dat zegt de schrift. En dit is Genesis 15 vers 6, wat hij hier aanhaalt. Dus Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En daar komt hij als het ware steeds op terecht. Hij haalt Psalm 32 aan en dan is hij daar zo'n beetje mee klaar. En dan zegt hij in vers 9, geldt deze zaligspreking alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij immers zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Dat is weer Genesis 15 vers 6. En zo gaat het maar door. Hè? Het is steeds de toerekening van de gerechtigheid door het geloof. En zo eindigt het ook in vers 22. En dan schrijft Paulus, daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, als je het hebt over Genesis 15, vers 6, dan kun je zeggen, en dat wordt dus door Paulus hier in zijn geheel geciteerd in vers 3, dan kun je zeggen dat dat het vers is wat ja, door dat hele hoofdstuk de hoofdrol speelt. Dus Paulus heeft het niet meer over de rechtvaardiging of gerechtigheid door werken van de wet. Nee, hij heeft het over de gerechtigheid door het geloof. Hij noemt als voorbeelden David en in het bijzonder Abraham. En dan staat er dat de rechtvaardiging door het geloof, hè, dus daar even op verder gaand, dat dat gevolgen heeft in vers 10 en in vers 11, dat het gevolgen heeft voor de positie van degene die besneden is en ook voor de positie van degene die onbesneden is. Dus nou gaat hij die twee groepen gaat hij noemen. In vers 10, daar schrijft hij, hoe is het hem toegerekend? Het einde van vers 9, wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Nou, dan stelt hij weer zo'n vraag, hoe is het hem toegerekend? Toen hij besneden was of als onbesnedene? Nou, en dan zegt hij, niet als besnedene, nee, als onbesnedene. Nou, je kunt het allemaal nakijken in de Bijbel. Genesis 15 vond plaats voordat Abraham besneden werd. Dus toen hij onbesneden was, werd het Abraham toegerekend. Nou, is Abraham altijd onbesneden gebleven? Nee, hij heeft de besnijdenis ontvangen in vers 11... Er staat, en hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. He, dus besnedenheid en onbesnedenheid, of besnijding en onbesnijden. Ja, weet je, eigenlijk, er staat hier steeds onbesnedenen, maar eigenlijk, dat kun je ook wel aan het voetnootje zien, staat er dan, ja, om het daar nou weer de hele tijd over te hebben, maar dan staat er eigenlijk voorhuid. He, dus besnijdenis of voorhuid. Dus als je het woord onbesnedenen leest, lees je eigenlijk steeds het woord voorhuid. Maar goed, we vinden het misschien niet zo netjes, hè? Dus vandaar dat ze dan maar onbesneden hebben gehouden. Maar goed, ja, ik kan er ook niks aan doen. Daar richt Paulus zich op als het gaat over de rechtvaardiging door het geloof. Nou, dat gaat buiten de besnijdenis om. Alleen Abraham ontvangt die besnijdenis als zegel door het geloof. En dan staat er in vers 11, ik zou zeggen in vers 11b, dat wil zeggen het laatste stukje van vers 11, zeg maar even halverwege. En dan heeft Paulus het dus over dat zegel van de besnijdenis, hè, dat Abraham ontvangen heeft. Hij zegt dan, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, onbesnedenen, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. Dat is één. He, dus in vers 11b, daar wordt door Paulus gezegd dat Abraham een vader zou zijn van allen die geloven. En dan staan er hier verschillende woordjes cursief afgedrukt. Maar als je die cursief afgedrukte woordjes even weglaat, want cursief betekent dat het niet door God bedoeld is, dat het er niet staat. Hij was een vader zou zijn, hij zou een vader zijn van allen die geloven, comma, onbesnedenen, comma, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. Dat is de ene groep, de onbesnedenen. En, vers 12, om een vader te zijn van hen die besneden zijn. Dat is de andere groep. Was dat voldoende, die besnijdenis? Nou, Paulus zegt erbij, voor hen die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, toen hij onbesneden was. Ja? Dus de gerechtigheid door het geloof, dat is wat Paulus hier leert, die was bestemd voor onbesnedenen en besnedenen, voor zover die besnedenen wandelden in geloof. En beide groepen konden Abraham als vader noemen, want hij zou een vader zijn. Nou, die twee groepen, heb je ze weer, hè, de twee groepen. Die twee groepen, die kunnen allebei zeggen, Abraham is onze vader. Nou, prima. Als je dan in vers 13 namelijk verder leest, dan staat er, want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Dus de belofte is aan Abraham, en dan staat erbij, of zijn nageslacht. Ja, en weet je, het nageslacht mag tegen de voorvader vader zeggen. Dus Paulus heeft het hier over de twee groepen, onbesnedenen en besnedenen, die beide door het geloof wandelen. En die mogen Abraham als vader benoemen. En die behoren daarom ook tot het nageslacht van Abraham. He? En dat bedoelde ik zo straks, dat is dus het Hebreeuwse volk. Abraham is de eerste persoon in de Bijbel, Genesis 13, die een Hebreër genoemd wordt. De eerste. Dus dat betekent dat het nageslacht van Abraham, dat zijn Hebreeën. Oftewel, dan hebben we het over het Hebreeuwse volk. We hebben het niet over alle heidenen die er op de wereld rondlopen. Nee, we hebben het over het Hebreeuwse volk. En Paulus die zegt in die tijd van Handelingen, van ja jongens, je kunt wel denken dat als je besnedenen bent dat je streepje voor hebt of wat dan ook. Nee, je zult moeten wandelen volgens het geloof zoals onze vader Abraham gewandeld heeft. En je zult moeten accepteren dat ook degenen die jij altijd heiden genoemd hebt, die onbesnedenen, dat ook die door het geloof deel krijgen aan dezelfde rechtvaardiging. Dat nageslacht, wat Paulus hier noemt in vers 13, Niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan. Dat nageslacht, dat wordt in vers 16 genoemd het hele nageslacht. Dus daar staat, daarom is het uit geloof opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit geloof van Abraham is, die een vader is, zegt hij dan, van ons allen. Ja, wie zijn dat dan, ons allen? Nou, dat is dat hele nageslacht. Het gaat dus om de afstammelingen van Abraham. En wel de gelovigen daaruit, of ze nou besneden zijn of onbesneden. Maar daar gaat het om. Nou, en dan heeft hij het in vers 17 nog, dan gaat het ook weer over dat nageslacht. Daar staat, zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Kijk, en dan kun je wel natuurlijk dat lezen als, oh, van vele volken. Ja, werkelijk, het zijn alle volken. Nee, want dat staat er niet. Er staat gewoon vele volken. Niet meer, niet minder. En Abraham is een vader van vele volken. Het gaat daar om het nageslacht van Abraham, het letterlijke nageslacht. In Genesis 13, dan gaat de Heere met Abraham naar buiten. Of hij was al buiten, misschien, dat weet ik ook niet precies, maar dat heeft te maken met Lot, weet je wel. Dan kiezen Abraham en Lot, die moeten allebei een deel kiezen. En Abraham zegt tegen Lot van, nou kies jij maar. Nou, en Lot die kiest het mooiste gedeelte. Het brak hem later op, want hij koos het gedeelte van het land met Sodom en Gomorra en zo. Nou goed, hij kiest dat. En dan, nou, Lot vrolijk naar zijn gebiedje toe, zijn erfdeel toe. En dan gaat de Heere spreken tot Abraham. En dan zegt de Heer tegen Abraham, kijk nou eens rond. Hè, de breedte en de lengte van het land. Hè, kijk daar eens in rond. En dan zegt, zo zal jouw nageslacht zijn. Daar gaat het niet om geestelijk nageslacht zomaar in het algemeen. Daar gaat het gewoon om letterlijk nageslacht van Abraham. Want je ziet, als je dat opzoekt, hè, de talrijkheid van nageslacht van Abraham, dan zie je dat dat steeds betrekking heeft op de werkelijke, letterlijke, vleeselijke nakomelingen van Abraham. Niet op alle mensen, niet op alle overige volken. Nou, dus dan zegt de Heer dat. En dan kom je in Genesis 15. En dat is het hoofdstuk, vooral vers 6, dat hier dus de rol speelt. Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Weet je waarom Abraham waarom dat er staat? Dat staat er omdat in Genesis 15 wordt Abraham uit de tent gelokt, hè? Nou, gehaald, door de Heer. En dan staan ze buiten. Oh ja, staan ze buiten. In ieder geval, Abraham staat buiten en de Heer die zegt tegen Abraham van, kijk eens omhoog naar de sterren. Tel ze als je kunt, zegt de Heer er nog bij ook. En dan zegt hij, zo talrijk zal jouw nageslacht zijn. Dus nou moest Abraham niet meer naar het aardse gebeuren kijken, maar hij moest naar het hemelse gebeuren kijken. Zo talrijk zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er vervolgens, en Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het is de allereerste keer in de Bijbel dat er over geloven gesproken wordt. Genesis 15 vers 6. Dat is zo'n vers, dat moet je even markeren in je hoofd. En anders in je Bijbel, als je bang bent dat het in je hoofd verloren gaat. Maar dat is de allereerste keer dat er staat geloven. En dat geloven, dat is daar het werkwoordje, Hebreeuwse werkwoordje aman. Daar kennen wij amen van, bijvoorbeeld. Voorwaar. Dat werkwoord geloven betekent voorwaar achten. Dus toen de Heere dat zei tegen Abraham, toen zei Abraham eigenlijk van, Heer, wat u zegt is waar. Nou, klaar ben je. En daarmee heb je het complete nageslacht van Abraham. Een aantal honderden jaren later, dan is zijn nageslacht met 70 man, Jacob en zijn zonen en aanhang en kinderen, zijn naar Egypte gegaan. Jozef was er al. En daar in Egypte, daar vermeerdert dat volk zich. En zo kun je lezen in het begin van het boek Exodus, want dan wordt het volk inmiddels daar onderdrukt. Het is een heel groot volk geworden. Dan staat er ook in het begin bij Exodus bij dat zij talrijk waren geworden als het zand van de zee. Dat volk dat breidde maar uit. Gaat daar gewoon om het letterlijke volk. En als Paulus het dan in Romeinen 4, en dan zijn we zomaar even een hele stap verder, als hij het dan heeft over de rechtvaardiging door het geloof, dan heeft dat allemaal betrekking op gelovigen uit dat nageslacht van Abraham. He, dus degene die Abraham gevolgd zijn in het geloof. Of je nou besneden bent of niet, zegt Paulus. Paulus was zelf een besnedene namelijk. Maar hij geloofde, hij wandelde in het geloof zoals Abraham dat ook had. Dus Abraham krijgt daar de beloften. Hè? En die beloften die hebben te maken met een erfdeel, erfenis. En, de Heere die zegt tegen Abraham van nou, kijk maar naar het stof van de aarde, zo zal je nageslacht zijn. Kijk maar naar de sterren van de hemel, zo zal je nageslacht zijn. In beide gevallen gaat het in ieder geval om een voor de mens ontelbare schare. Bekende uitdrukking. Hè? Want dan denken we opeens aan openbaring. Want dan gaat het opeens over de schare die niemand tellen kon. Ja, dat is allemaal nageslacht van Abraham. Dat zijn, want er wordt er nog gevraagd aan Johannes, hè, want die het boek Openbaring opschrijft, wordt er nog gevraagd van ja, wie zijn dat? Nou, zegt Johannes, zegt u het maar. Nou, en dan krijgt hij het te horen, dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking hè, in de toekomst. Ja, dan gaat het allemaal om dat volk van God. Dus het nageslacht van Abraham, dat heeft betrekking op het aardse en het hemelse. Nou, en als je dat zegt, dan heeft de Bijbel daar ook één mooi afgerond woord voor. En dat is het woordje, het Griekse woordje, maar ja, wij kennen dat wel een beetje. Dat is het woordje kosmos. En daar komt cosmetica vandaan. Kosmos. En kosmos, dat betekent de schepping die bestaat uit de hemelen en de aarde. De hemelen en de aarde. En wat staat hier over Abraham in vers 13? Daar staat niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de kosmos zou zijn. Want daar gaat het over de kosmos. Maar door geloof, of door de gerechtigheid van het geloof. Op de een of andere wijze is dat nageslacht van Abraham, en dat wordt dan beschreven als vele volken, het hele nageslacht, dat is het nageslacht van waaruit gelovigen voortkwamen, of ze nou besneden waren of onbesneden. En als zij wandelden en leefden door het geloof, dan werden ze gerechtvaardigd uit het geloof, dan wel door het geloof. Als je besneden was, dan werd je uit het geloof gerechtvaardigd, maar je kreeg deel aan de rechtvaardiging, dus het eindstation was hetzelfde. En als je onbesneden was, kreeg je door het geloof deel aan de rechtvaardiging. En dat, ja, dat is eigenlijk de grote lijn van dat ja, wat daar in de Romeinenbrief geschreven wordt. Dus als het gaat over de rechtvaardiging door het geloof, ik heb dat zo even voor mezelf opgeschreven, dan wordt daarmee, door de rechtvaardiging door het geloof en uit het geloof, dan wordt daarmee de voorwaarde geschapen voor, zeg maar even, de voortgang van het plan van God. En dat is 1, dat heidenen, en dan heb je het over de tijd van Handelingen, de tijd waarin Paulus deze brief schrijft, dat heidenen deel kunnen krijgen aan de verbonden en de beloften van Israël. Oftewel, zij komen als totaal en compleet volk, bestaande uit 12 stammen, en dat zijn die vele volken. Worden zij gerechtvaardigd en krijgen ze deel aan de gerechtvaardiging door het geloof. En aan de andere kant wordt daarmee ook de voorwaarde geschapen voor de vorming van een nieuwe mens. En dat is het lichaam van Christus. Alleen, het punt is dat de Romeinenbrief geschreven is in een tijd dat de waarheden over dat lichaam van Christus nog niet geopenbaard waren door God. He, want dat gebeurt pas, in ieder geval 10 hoofdstukken later. Romeinen in ongeveer Handelingen 18 geschreven, Handelingen 28 helemaal aan het eind. Daar gaat het over de openbaring van het geheimenis, van de waarheden over het lichaam van Christus. En daarom heeft de rechtvaardiging door het geloof, zoals Paulus dat hier beschrijft, met als voorbeeld Abraham, en het deel krijgen aan de belofte, ja, heeft betrekking voor, of heeft betrekking op het nageslacht van Abraham. Die twee groepen die Abraham als vader mochten aanroepen. En ja, Paulus zegt eigenlijk, jongens, dat komt helemaal goed uit, want Abraham werd gerechtigheid toegerekend toen hij nog onbesneden was. Daarna kreeg hij het zegel van de besnijdenis. Dus kan hij een vader zijn van de onbesnedenen en een vader van de besnedenen. Maar beide groepen behoren tot het hele nageslacht van Abraham. En daar maken ze deel van uit. Nou, dan zegt Paulus, en ja, de tijd die vliegt daarheen, en zie ik. Dan noemt Paulus die twee voorbeelden. En dat is, ja, dat zijn ook wel hele markante personen natuurlijk. En het zijn ook twee prachtige voorbeelden. Waar ook wij, hè? Alleen wij kijken er misschien een beetje met andere ogen naar, maar waar ook wij, ja, in feite ontzettend veel aan hebben. Hè, als je denkt aan wat David schrijft in Psalm 32, en als je denkt aan het geloof van Abraham, hij geloofde God op zijn woord. He, dan heb je daar ook twee voorbeelden van hoe God met de mens, en dan waren het hier dan heel specifiek David en Abraham, maar hoe God met de mens omgaat. En dat is voor onszelf is dat eigenlijk ook wel ontzettend mooi. He, dat je mag realiseren dat, ja, wij hebben ook te maken met het feit dat we gerechtvaardigd zijn. En wij hebben ook te maken met het feit dat we door het geloof wandelen. En ja, goed, dan noemen wij Abraham dan niet onze vader. Ook niet onze geestelijke vader of zo. Maar wij hebben wel degelijk deel aan de rechtvaardiging door het geloof. Door het geloof van Christus. En die voorbeelden die Paulus dan noemt, ja, die zijn voor ons in dat opzicht ook wel heel mooi. Wat dat eerste voorbeeld betreft, David, moet je even naar Psalm 32 gaan. Want daar haalt Paulus David aan. En dan kom je zomaar bij een psalm terecht, hè, die zo ontzettend veel rijkdom vertegenwoordigt. En die psalmen, ja, dat zijn prachtige. Dat is echt prachtig. Ik heb dit seizoen dat ik op twee plaatsen nog bijbelstudie geef over de psalmen. Maar ik denk, dat zouden we hier misschien ook eens een keer moeten doen. Dat is echt heel mooi, hoor. Ja, daar kijk ik al heel veel vooruit natuurlijk, want we zijn al lang niet klaar met de Romeinenbrief. Maar Psalm 32 bijvoorbeeld, hè. Daar staat boven dat het een onderwijzing is van David. En dan is het eerste wat hij zegt: welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is, welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. En dan zegt David dus twee keer welzalig. Of oude Statenvertaling, welgelukzalig. En er staat in de grondtaal een woord dat luidt ashrei. Nou, en dat betekent in onze tijd supergelukkig. Ashrei, wanneer ben je nou supergelukkig, zegt David? Nou, als je overtreding vergeven is. Maar dit is oud-testamentisch, als je zonde bedekt is. Wij mogen vanuit het Nieuwe Testament zeggen dat de zonde weggenomen is. Hè? Want daarvoor kwam het Lam Gods. Dit is nog Oude Testament. Maar goed, we leren er wat van. En wanneer ben je nou supergelukkig? Vers 2, nou, als de Heer de ongerechtigheid jou niet toerekent. Dus David gaat hier over de wet heen. Want die wet, ach man, die rekende maar zonde toe, daar weet je helemaal niet goed van. En dan zegt David hier zomaar, ja, maar de Heer die rekent het niet toe. Hè? En als je dan de rest van deze psalm leest, dan ontdek je daar ja, ook de grote nood van David. En waarschijnlijk, maar dat is niet helemaal zeker, maar het ligt wel voor de hand. Heeft dit, net als psalm 51, heeft dit te maken met de zonde van David met Batseba? Weet je wel? Nou, we gaan dat allemaal niet lezen, maar dat kun je in 2 Samuel 11 kun je dat lezen. En nou, u kent die geschiedenis ook wel. En hoe David door de profeet Nathan er ook op gewezen wordt. En dat is eigenlijk ja, zoiets aparts. Wij kunnen dat ook helemaal niet plaatsen eigenlijk. Hè? Want ja, wij zitten toch ook een beetje met... Als je wat fout doet, dan zul je ervoor boeten. Weet je wel. En David die had nogal wat fout gedaan. Hij had een vrouw van een ander genomen, was ermee naar bed gegaan. De mens was ook gelijk zwanger. Dat zul je ook altijd zien, weet je wel. Nou, en dan gaat hij vervolgens de man van die vrouw... hij vermoordt hem gewoon, of hij laat hem vermoorden. Hè, en dan zegt hij achteraf ook nog van, ah joh, maakt niet uit. En die man die vermoord wordt, Uria, die wordt door David, als Uria bij hem is... He, want ja, goed, he, er bleek dat Batseba, daar gaat het om, dat hij zwanger was. En toen dacht David van, ja, dat is wel handig als ik nou zorg dat Uria even hier is. Want dan lijkt het net alsof Uria uiteindelijk de vader was. Ja, dat kan. Ja, toen was Uria er ook, weet je wel. Gaan mensen terugrekenen, hè. Een beetje sneaky, sneaky allemaal. Nou, dat lukt niet, want Uria weigert bij zijn vrouw te slapen. En dan schrijft David een brief aan Joab. En dan zet hij in die brief... Zet Uria maar voor aan de strijd. En dan gaat Uria met zijn eigen doodsbrief, gaat hij terug naar Joab, wordt hij vooraan in de strijd gezet. Nou, en ja, hij wordt omgebracht. En dan komt er een boodschapper, die komt naar David toe van, nou, dat is ook wat zeg, hij is dood. Ja, en dan zegt David, nou, maak je daar maar niet al te druk om, want ja, dat gebeurt nou één keer in de oorlog. Weet je wel? Als je dat zo leest, dan denk je van, nou David, hè, dat komt knap misgasterig over, zeg maar. Hè, en ja, dat heeft met de zonde te maken. David boet daarvoor. Maar dan gaat Nathan het hem duidelijk maken. En dan ontdekt David hoe fout hij is. En dan staat er ook zo heel kort beschreven in 2 Samuel 11, dat hij zijn zonde beleed aan de Heer... En vervolgens zegt Nathan meteen, het is je vergeven. Klaar. En dat bedoel ik. Als wij dat lezen, dan denken we van, nou... Hè, je had wel even wat beter op zijn falie kunnen krijgen. Hè? En dat is hier, hè. David die roept het uit. Het eerste wat hij zegt, mensen, je bent gelukkig, hè, wel gelukzalig, als je overtreding vergeven is. In vers 3 zegt hij... Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. En dan zegt hij, mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En dan komt er meteen achteraan, en u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Klaar. En het is helemaal goed. En weet je, dat, ja, dat laat ons zien hoe God handelt als het op genade aankomt. En wij hebben deel aan die genade. Ook wij kunnen zeggen dat door genade wij de vergeving van onze overtredingen ontvangen hebben. En wij kunnen daar bij wijze van spreken zelf als mens nog een enorm probleem van maken. Hè, en ons telkens maar weer die zonden in herinnering brengen. En soms kun je er niks aan doen dat het je steeds in herinnering gebracht wordt. Maar als je vertrouwen op de Heer Jezus gesteld hebt, dan is het weg wat God betreft. Hè, en Ja, als David dan al zo supergelukkig was, nou dan hebben wij in ieder geval werkelijk alle reden om supergelukkig te zijn. Want ook onze overtreding is bedekt. Nee, is weggenomen. De zonde is weggenomen. Hoe? Door de verlossing, door het bloed. Hè, en zo hebben wij deel gekregen aan nieuw leven. Nou, in die psalm, ja, daar staan hier nog allerlei prachtige dingen in. Er staat dus boven dat het een onderwijzing is. En dat woord onderwijzen, dat komt van het woord leren, wat in vers 8 staat. Ik onderwijs u en leer u. En dat onderwijzen of leren, dat betekent dat je verstandig handelt. Dus dit is een psalm van David die ons leert om verstandig te handelen. En ja, dat is altijd goed. Hè? Als Eva in de hof is, dan wordt ze gewezen op de vrucht door Satan. En dan ziet ze dat die vrucht, als je die eet, dan moet je dat doen, want dan word je daar verstandig van. En dan eet ze ervan. He, ze is daarmee ongehoorzaam aan wat God had gezegd. Dan eet ze ervan. En dan gaat het helemaal fout. Ze is de weg kwijt. Adam is vervolgens ook de weg kwijt. En ze zijn van God af. He, als je verstandig omgaat met het woord, zegt Spreuken 16, dan zul je het goede vinden. En dan ben je, staat erbij, wel gelukzalig. Verstandig zijn. Weet je, de allereerste keer dat er over dat verstandig zijn gesproken wordt, dat heeft te maken met Eva, dan is het verstandig zijn in de verkeerde zin van het woord. Maar je kunt ook verstandig zijn met het oog op God. Ik weet niet of u die geschiedenis kent, die ken je wel natuurlijk, van dat Jacob de zonen van Jozef zegent. En weet je wel dat hij dan die handen kruist en dat hij die zonen dan zegent? Weet je wel, hè? Nou, er staat in onze Bijbel staat dat hij zijn handen kruiste. Als je de Statenvertaling leest, dan staat er, hij handelde verstandelijk. Dus als je je handen kruist, dan handel je verstandelijk. Dus in de Statenvertaling, daar ligt de nadruk helemaal niet op het feit dat hij zijn handen kruiste, maar er ligt de nadruk erop dat hij verstandig was. En hij liet daarmee zien dat hij deed wat God wilde. En ja, die verstandigheid, die resulteert in welzaligheid. Welgelukzaligheid. De allereerste keer dat het woord welgelukzalig in de Bijbel voorkomt, hè, dat is in Deuteronomium. En dan heeft dat te maken met het volk van Israël. En dat is heel apart. U kunt dat vinden als u dat nog een keertje na wil kijken in Deuteronomium 33, vers 29. Dat is wel heel apart. Dan wordt Israël welzalig genoemd. En dat wordt meteen gezegd na de woorden die Mozes heeft gesproken tegen al die stammen. Maar de laatste die hij daar aanspreekt, dat is de stam Aser. En dan zegt hij, welgelukzalig is het volk. En Aser betekent gelukkig. Daar komt dat woord Asheree namelijk vanaf. Dat, weet je, al die dingen, dat houdt allemaal verband met elkaar. Nou, broeders en zusters, wij zijn supergelukkig, omdat we weten dat je de rechtvaardigheid door het geloof ontvangen hebt. En omdat je met name weet dat je overtreding vergeven is en dat je zonde weg is. Die staat niet meer tussen God en ons in. Er is altijd een vrije toegang tot God. Supergelukkig. We gaan nog heel even terug naar Romeinen. Want ja, dat was dan David. Maar als je dan ook leest wat er over Abraham staat. En dat, ja, dat is ook wel iets prachtigs natuurlijk. En we weten, het gaat bij Abraham, gaat het erom dat hij God geloofde en het werd hem tot gerechtigheid genoemd. Nou, en dan gaat Paulus daar aan het einde van Romeinen 4, gaat hij nog een klein beetje meer vertellen over hoe Abraham dat dan beleefde. En dan staat er bijvoorbeeld, dat schrijft Paulus, hè, over Abraham, in vers 18, dan staat er, hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Dus Paulus zegt, hij heeft tegen alles in geloofd, Abraham. En in vers 19 zegt hij, hij heeft niet verzwakt in het geloof. Als het gaat over de belofte van nageslacht, want ja, hij was zelf al ongeveer 100 jaar oud, staat er. Sarah, die was ongeveer 90 jaar oud. Ja, dat zijn niet, zeg maar, leeftijden waarop je, tenminste ook in die tijd niet, kinderen kreeg. Maar staat er in vers 19, hij heeft niet verzwakt in het geloof. En in vers 20 staat, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. En in vers 21 staat, hij was er ten volle van overtuigd. Nou, als je dit zo leest, dan beschrijft Paulus Abraham zo'n beetje als de volmaakte gelovige. Maar als je die geschiedenis van Abraham terugleest in het Oude Testament, dan zie je dat het helemaal niet zo was. Tenminste helemaal niet. Grote delen van de tijd was het helemaal niet zo'n gelovige. Want dan begon hij met Sarah, weet je wel. Zeg maar dat je mijn zus bent. Doodsbenauwd dat hij Sarah kwijt zou raken. Er zijn allerlei dingen. God belooft hem nageslacht. Eigen nageslacht van Abraham en Sarah. Ja, dat duurt maar en dat duurt maar en dat lukt maar niet. Het was ook uit het basispakket toen, weet je wel. Ja, nou. Dus er was ook geen andere mogelijkheid. Nou, zegt Sarah, dan neem je mijn slavin toch? Ja, dat is een teken van ongeloof aan Gods belofte. En de Heer die zegt ook niet na de geboorte van Ismaël van, nou ja, joh, laat de hele Isaac maar zitten. Nou hebben we het zo opgelost, dan gaan we zo verder. Nee, het gaat zoals God het gezegd had. Nou, er zijn best wel wat voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat Abraham helemaal niet zo geloofde. En als je dan dit leest, dan denk je van ja, maar weet je wat voor God telt? Voor God telt uiteindelijk alleen wat je als mens vanuit het geloof doet. Dus er is niet zoals bij de islam dat je twee, een engel en een boze geest of zo op je schouders hebt. En de een die smijt wat in de weegschaal en de ander smijt wat in de weegschaal. En wat dan aan het eind van de rit het zwaarst weegt, ja, dan ben je de sjaak of niet. Nee, de Heere die kijkt helemaal niet naar wat je in ongeloof gedaan hebt. De Heere die kijkt naar wat er door het geloof tot stand gebracht is. En als Paulus dan over Abraham schrijft, dan noemt hij totaal niet wat Abraham in ongeloof gedaan heeft. Nou, en dan denk ik van, ja, dat is ook voor ons toch wel mooi om te weten. En daarmee bedoel ik niet dat je er dus maar op los moet gaan leven en het helemaal moet gaan zitten verzieken voor jezelf. Want dan ben je wel zalig, maar dan voel je je niet wel zalig. Dat kan ik je wel vertellen. En dat is ook zeker niet in overeenstemming met kennis hebben van de genade van God. De overvloedige rijkdom van genade. Maar ook al, ja, willen we zo graag door het geloof leven, dan nog weten we, dat gaat niet altijd. Dat lukt niet altijd. Nou, en dan moet je daar ook geen punt van maken. Want dat doet de Heer ook niet. Wat overblijft, dat is wat gedaan werd door het geloof. Dus zo'n lied, hè, al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal eeuwig bestaan. Nou, misschien is het ongeveer zo. Het gaat, ja, inderdaad, om datgene wat we door het geloof doen. Dat is de grote les. En dat is ook de grote les die wij leren van Abraham. Het gaat om geloof. En geloven wij wat God zegt? Als wij de schrift recht snijden en ontdekken, hè, dat er in bepaalde brieven, of dat bepaalde brieven gaan over het lichaam van Christus, dan is aan ons de vraag, geloven wij wat de schrift daar zegt? Geloven wij wat God zegt tot ons? Houden wij dat voor waar? Of gaan we er van alles bij halen en er doorheen gooien? En gaan we het als het ware vermengen? Nee, geloven we wat God zegt. Net zo simpel, maar wat was het groot, zoals Abraham, toen hij dat te horen kreeg van, joh, zo zal jouw nageslacht zijn, dat Abraham gewoon dacht, Heer, wat u zegt, dat is waar. Nou, zo gaan wij dan ook maar door het leven. Tenminste, dat mag onze intentie zijn. He? Tot zover. Een mooi hoofdstuk eigenlijk toch. En ook wel een beetje ingewikkeld hier en daar. Zullen we met elkaar danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u zo danken, Heere, voor de geweldige rijkdom die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Dat we in hem gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Heer, en dat de kern van die zegen is dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, de verlossing door het bloed. En dank u wel, Heere, dat we weten mogen dat we daardoor u toebehoren. En dat we daardoor levend gemaakt zijn en opgewekt zijn met Christus. En dat we met hem een plaats hebben gekregen boven in de hemel. Heer, we hebben gelezen over het erfgenaamschap van Abraham, dat betrekking heeft op hemelen en aarde, oftewel op de schepping. Maar Heer, wat is het een voorrecht als we ontdekken dat het erfdeel dat we in Christus ontvangen hebben, Heer, dat het zelfs boven de schepping uitstijgt en zich bevindt in de hemel der hemelen, daar waar Christus is, daar waar u bent. Ons leven, Heer, is met Christus in u verborgen. En Heer, daar willen we u voor danken. Heer, want dat laat merken en dat laat zien dat het allemaal niet meer van ons afhankelijk is. Heer, maar dat heel ons leven zich in uw hand bevindt. Vader in de hemel, dank u wel dat we ons dat mogen realiseren. Dat dat ook de basis mag zijn voor het leven van alle dag. Heer, dat we steeds meer leren leven vanuit de rijkdom van uw genade. En dank, Heer, dat u daarin uw weg met ieder van ons gaat. En dank ook, Heer, dat we elkaar aan uw genade weer mogen toevertrouwen, ook voor de komende tijd. Dank u dat u met ieder van ons meegaat, dat u voor ieder van ons zorgt. Heer, en dat wij ook inderdaad geloven mogen, voor waar mogen achten, Heer, wat u zegt in uw woord. En dan mogen we ons verblijden in die geweldige woorden, Heer, dat wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. Dat we in hem gerechtvaardigd zijn, rein en onbesmet. We kunnen het onszelf niet voorstellen, maar de Heere, u zegt het in uw woord. En dat mogen we voor waar achten. We danken u daarvoor en we bidden, Heere, dat we die rijkdommen van uw woord, dat we die ook weer door mogen geven aan anderen. Dat vragen we u uit genade. Amen. Amen.